In deze lijdenstijd volgen we Matthäus verder op de voet in zijn beschrijving van het evangelie van Jezus Christus. Maar voordat we uit hoofdstuk 17 gaan lezen, het vervolg op vorige keer, openen we eerst in het Oude Testament het boek Deuteronomium. En we lezen uit dat Bijbelboek vanuit hoofdstuk 18, de versen 15 tot en met 18. Dan leest u dat gedeelte, die paar versen, gerust mee met de vraag in uw achterhoofd. Wat heeft dit te maken met Matthäus 17? En als we straks Matthäus 17 gaan lezen, vers 1 tot en met 13, dan wordt het wel duidelijk, denk ik. De woorden van Mozes hier in Deuteronomium 18 hebben alles te maken met de woorden van de Vader als hij Jezus aanspreekt en aanwijst op de berg van de verheerlijking. Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 18. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de hoor hebt gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Tot zover dit gedeelte. Dan nu Matthäus en even voor het verband. We beginnen daarom te lezen in het vorige hoofdstuk, Matthäus 16, vanaf vers 21. We lezen dus door tot 17, vers 13. Matthäus 16, vanaf vers 21 tot Matthäus 17, vers 13. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Letterlijk Hij nam hen apart. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moest komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover het evangelie van Jezus Christus volgens Matthäus. En dan nog een paar versen uit Hebreeën 12. Een van de apostelen heeft deze brief geschreven. Sommigen vermoeden Paulus, anderen vanwege het taalgebruik en de stijl van schrijven. Dat het niet Paulus is geweest, wie het dan wel is geweest, dat weet de Heilige Geest. En we vertrouwen erop dat dit woord ook absoluut gezag heeft. De reden waarom ik dit erbij lees is dat het licht werpt op hoe Jezus met het lijden is omgegaan. En hoe dan ook meteen de toepassing wordt gemaakt, hoe wij in hem een voorbeeld mogen zien. Hoofdstuk 12, vanaf vers 1. En houd hierbij even in gedachte dat die hele rij van gelovigen eraan vooraf is gegaan, die door het geloof wonderlijke dingen hebben meegemaakt en gedaan. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken, dubbele punt. Mijn zoon, lees hier ook gerust mijn dochter. Acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt, want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt ieder zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Tot zover. Lezingen uit het woord van God. Vanmorgen proberen we de kern van Matteüs 17, vers 1 tot en met 8 te raken. In het vertrouwen dat de Heilige Geest het scherp schiet. Bij ons blijft het altijd proberen. Maar door een aardevat, zegt Paulus, schijnt het evangelie van Jezus Christus in het midden van de gemeente, ook in de bediening van de verkondiging. We gaan die versen niet meer met elkaar lezen. Eén voor één wil ik hier en daar wat aanstippen. Matteüs 17, vers 1 tot en met 8. Dat is het uitgangspunt. En het thema is, wat een uitzicht. Wat een uitzicht. We letten allereerst op terugblikken. Eerst terugblikken. Dat is de eerste lijn in de preek. Wat een uitzicht. Nou, eerst even terugblikken. Dan 2, goed luisteren. En 3, dan tot inzicht komen over de toekomst. Wat een uitzicht. Eerst terugblikken, goed luisteren, tot inzicht komen over de toekomst. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in Haarlem geweest? Dat is echt de moeite waard. Er staat een hele mooie kerk. En voor de jongens onder ons, ik werf wel even wat voor de toekomst, Deo Volente. Een heel mooi orgel. Als je dat hoort, misschien krijg je wel zin om op orgelles te gaan. Maar je hebt daar ook een huis. Een heel bijzonder huis. Vlak bij de BAVO. Kerk. En dat noemen de mensen het Corrie ten Boom huis. Als je daar naar binnen gaat, dan hoor je het bijzondere verhaal van Corrie en haar zus Betsy, die in de Tweede Wereldoorlog als familie ten Boom heel veel Joodse mensen hebben verborgen in de schuilplaats. Je kunt in die schuilplaats ook even schuilen. Dubbele wand. Kun je voelen, ja, hoe dat moet zijn geweest. Als er dan een belletje ging of er werd geroepen, de Duitsers, de moffen. Nou, dan gingen ze als een haas naar boven de trap op achter die wand. En dan een beetje de buik inhouden, konden ze er precies staan. En dan maar hopen dat je niet gevonden werd. Heel spannend om daar naartoe te gaan. Maar ook heel mooi om te horen hoe de Heere God Corrie ten Boom gebruikt heeft om mensen het leven te redden. En ook heel mooi om te horen hoe Corrie daar getuigenis geeft van wat er met je gebeurt als je in de moeilijkste omstandigheden van je leven vertrouwt op God. Soms denk je, het gaat niet lukken. Soms denk je, ik houd ermee op met geloven. Wat een ellende, wat een narigheid. Maar ze heeft volgehouden. En als je dan die rondleiding krijgt door dat huis en je komt dan in het laatste kamertje, dan zie je zo'n tafel met een mooi kleed daarop en daar liggen allerlei dingen die je dan kunt kopen. Dat is voor het goede doel. Eén van die dingen is een kaartje. Dit is de kleine versie. Die moest ik van mijn vrouw meenemen, zal ik zo nog even iets over zeggen. Maar ik heb hem ook groot uitgeprint. En het eerste wat je op dat kaartje ziet, is dit. Ik had hem eigenlijk beter daarop kunnen laten zien. U weet wel, dit is wat meer vertrouwd misschien. Ook al heel bijzonder. Een plaatje op de preekstoel. Maar wat zie je? Massimiliano, wat zie jij? Ja, lastig hè. Het ziet er eigenlijk niet uit. Vanuit de verte zou het kunnen zijn dat iemand met verf heeft lopen knoeien. Toch? En als jij heel goed kijkt, dan zie je misschien allemaal draadjes. Nou, ik denk dat Jefter zou zeggen, er is geen touw aan vast te knopen. Wat een warboel. Toch? Maar nou is het de bedoeling dat je hem om gaat draaien. Want dit is de achterkant. De achterkant van een borduurwerkje. En daar zie je knopen en allemaal touwen en allemaal kleuren door elkaar. En als je goed kijkt en je kent het kaartje al, dan zie je een bepaalde vorm. Nou ja, dat klopt ook. Want als je hem dan omdraait, dan krijg je dit. En wat is dit? Weet je dat wel? Een kroon. En wat zei je erachteraan? Een gouden? Kroon, een gouden kroon, ja. O ja, Sarah ziet het ook. Mooi, hè? Nou is het ineens heel mooi. Hoe kan dat? Ja, je moet niet alleen maar naar de achterkant kijken. De achterkant, die laat je iets zien waarvan je zou kunnen denken, hoe moet dat nou mooi worden? Hoe kan dat nou een kroon worden? Nou, daar kon Corrie over mee vertellen. En mijn vrouw zei, je moet dit kaartje meenemen, want er staat een mooie tekst op. En ik legde hem alweer aan de kant. Want ik dacht, ja, dat past niet helemaal bij de toepassing van de preek. En toen keek ik door het keukenraam met het kaartje in mijn hand. En toen zag ik iemand niet nader te noemen bij naam. Na lange tijd weer naar de kerk lopen, een zuster in de gemeente. En ik dacht, nou, speciaal voor haar, ze weet wel wie ik bedoel. En misschien is het ook wel iemand anders die er ook wat aan heeft. Lees ik dit voor. Wat een warboel. En het wordt een kroon. En wat staat er dan bij? Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Vaak weeft hij er verdriet in. En ik, door onverstand, ik vergeet. Hij ziet de boven en ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om, zal God het doek ontvouwen en verklaren elk waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilver draden, zo komt zijn plan tot stand. Ja, kinderen. Wat heeft dit nou met Jezus op de berg te maken? Nou, de vorige keer hebben we de achterkant gezien. De achterkant, ja. Een kruis. De discipelen zijn enorm geschrokken toen Jezus begon over een kruis. Waarom? Nou, dat kenden ze wel. Er liepen zo nu en dan mannen door Jeruzalem, soldaten erachteraan. Doorlopen jij! En die liepen met een balk, een paal op hun rug. En ja, een dwarsbalk was dat, want dan ergens buiten de stad had je een hoge berg. Ze noemden dat Golgotha. En ja, daar lag een ander stuk hout klaar, een paal. En die, ja, dan werd je met dat hout op je rug op die paal gegooid. En dan werd je vastgespijkerd. En dan werd je zo met die stok in de grond geduwd. En dan hing je daar. Au! De discipelen dachten, Heer Jezus, ons kruis opnemen, maar wij hebben toch helemaal niks verkeerd gedaan. Wij zijn toch geen misdadigers. En u dan, moet u gaan lijden? Hoe zit dat? Heer Jezus liet de achterkant zien van het plan van God. Jezus is gekomen om mensen gelukkig te maken. Je zag het, hij maakte mensen beter. En mensen die bij Jezus waren geweest en een preek van hem hadden gehoord, die liepen naar huis met een gezicht van, dit heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat klopt ook. Ze waren gelukkig. Maar Jezus zei, ik moet om andere mensen gelukkig te maken, ook lijden. En ik ga sterven. Ik ga dood. Ik zal ook weer opstaan, maar ja, dat hadden ze al lang niet meer gehoord natuurlijk. Want ze schrokken zo enorm. Wat een warboel. Dit klopt toch niet, Heer Jezus? Want in de Bijbel staat dat u als Messias zal overwinnen. En ja, in Jesaja 53, dat hadden ze natuurlijk ook wel gehoord en gelezen, ging het over het lijden van de Messias, maar bijna alle andere teksten in het Oude Testament gaan erover dat hij zal overwinnen, dat hij op de troon zal gaan zitten, dat hij de vijanden zal verslaan. En gaat u nu naar Jeruzalem om te lijden? De achterkant, ze snapten er helemaal niks meer van. En Petrus, die liet dat even heel fijntjes aan de Heer Jezus merken. Ik zei dat de vorige keer. Hij legde de hand op de schouder van de Heer Jezus. Kom eens even mee. Dat hoeven de anderen allemaal niet te horen. Maar u hebt het echt verkeerd hoor. Waar is uw vertrouwen op God? Denkt u echt dat God dat toe gaat staan? Dat u gaat lijden, Heer Jezus? Bent u bang geworden? Voor de schriftgeleerden en de fariseërs? Denkt u echt dat u gaat sterven? Geeft u de moed op? Waar is uw geloof? Waar is God op wie u vertrouwde, aan wie u uw zaak toevertrouwde? achterom kijken, terugblikken. Je kunt zo hier op de berg zomaar even vergeten, als Jezus daar naartoe gaat met zijn discipelen, wat er aan vooraf is gegaan. Ik dacht, wat is dat mooi. Als je terugkijkt naar hoofdstuk 16 voor Jezus. Hij is begonnen over het kruis. En hij heeft de pijn gevoeld toen de rotsman voor hem ging staan en zei, Heere Jezus, u gelooft niet genoeg. U moet op God vertrouwen, dat zal God toch niet toelaten. God zal u echt genadig zijn hoor, u gaat niet lijden. Waar houdt u dat vandaan? En dat het een mes was, een dolk in de ziel van Jezus. Maar nadat Jezus heeft uitgelegd dat het lijden erbij hoort, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn discipelen, neemt hij ze mee de berg op. En als ze op die hoge berg, waarschijnlijk, zo nemen de meeste uitleggers aan, de berg Tabor, dat is de hoogste berg daar in Caesarea Philippi in de buurt. Als we dan eens even op die hoge berg achterom kijken, waar komen ze vandaan? Wat een bemoediging wel, hè? Hier op de berg gaat de Vader zeggen, dit is mijn geliefde Zoon, hij is het wel. En voor Jezus was het even de hemel op aarde. Even de glans van waar hij vandaan kwam weer over hem heen. Het is alsof hij licht geeft. Door lijden naar heerlijkheid. Jezus die geconfronteerd wordt met het lijden wat op hem afkomt. Hij moet naar Jeruzalem, maar Petrus zegt dat hoeft toch niet. Jawel, ga achter mij. Dit zijn de dingen van God, Petrus. Alsjeblieft, hou je mond. Dit moet ik doen. En dan een paar dagen daarna, op de berg bij God, heeft Jezus even dat verheerlijkte lichaam, wordt hij bemoedigd. Mijn zoon, jij gaat wel sterven, maar ook weer opstaan. Jezus is echt overwinnaar. Ja, ik zei na een paar dagen. Als we dan toch terugblikken, dan doet heel het Oude Testament toch mee. Matthäus schrijft voor Joden, hè? Als een Jood dit leest, na 6 dagen, dan denkt hij niet, oh, dat is dag 7, dan denkt hij Shabbat. Na 6 dagen, dat is de 7e dag, op de 7e dag. De dag van rust, de dag van de gemeenschap met God. Op die dag, als Jezus de eerste keer begonnen is over zijn lijden, wordt hij bemoedigd. Net als in de hof straks, de hof van Gethsemane, neemt hij 3 kroongetuigen mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Hij brengt ze op een hoge berg. En daar gebeurt het. Je kunt dit toch niet lezen, geliefde gemeente, alsof dit een los verhaal is. Hier doet toch heel het Oude Testament mee. Op de 7e dag, op de berg. Gebeurt er iets. Wat eeuwen terug met Mozes gebeurde. Toen hij met God gesproken had. Zoals Mozes aangezicht veranderde, verandert de hele gedaante van Jezus. Zijn gezicht straalt als de zon. En zijn kleren worden wit als het licht. Wat een uitzicht. Voor die discipelen. Wat een les voor Petrus. Deze Jezus die jij beleden hebt als de gezalfde van God. Die zal zeker gaan lijden. En zo schittert hij. Dat is zijn verheerlijking. Hier op de berg bij God. Een bewijs. Zie hem staan. In een verheerlijk lichaam. Even die glans van de hemel waar hij vandaan komt. Wat een uitzicht. Maar Jezus is niet alleen. Aan hem verschijnen Mozes en Elia die met hem spraken. Als je Lucas ernaast leest, Lucas 9, dan lees je dat ze spraken over zijn exodus. Elia en Mozes spreken met Jezus over zijn exodus. Over zijn uitgang is dan vertaald. Hier doet heel het Oude Testament mee. Even terugblikken. Dit is de beloofde gezalfde. En zeker, ook als hij spreekt over zijn lijden, moeten wij niet twijfelen. Hij is het nog steeds. Dit moet eerst gebeuren. Op weg naar Jeruzalem. De achterkant is het kruis en de voorkant is de kroon. Hier valt het licht van de hemel over Mozes en Elia. Twee getuigen. Ik dacht even, hè. Ik weet niet of dat... Ik weet wel zeker dat dat komt. Doordat ik de afgelopen maanden op de een of andere manier veel aan de dood moet denken. Dan moet je niet te veel aan ophangen, hoor. Dat is gewoon omdat ik in de kleine kring van mensen om me heen veel berichten heb ontvangen van mensen die ernstig ziek zijn. Ook hier in het midden van onze gemeente. Misschien komt het door de leeftijd dat je je afvraagt, hoe lang heb ik nog? En wat heb ik dan achtergelaten als het voor mij eenmaal zover komt? Wat een troost dat je weet dat mensen die in het geloof sterven niet ophouden. Niet zomaar als een lichaam onder de grond verteren. Maar dat jij die het leven, de ziel van God hebt ontvangen, net als Mozes en Elia, in de hemel wacht op een nieuwe aarde. Hier zijn ze. Even in een gedaante, in een lichaam. Mooi, hè? Mensen kunnen avonden debatteren over, zal er herkenning zijn in de hemel? Ja, veel mooier en breder en dieper dan je ooit hier op aarde kunt bedenken, toch? Petrus kon niet even kijken van, oh ja, dat is Mozes. Die foto van opa heb ik gekregen. Nee, natuurlijk niet. Er waren geen afbeeldingen van die mannen, maar ze wisten het wel. Dat is Mozes. En dat is Elia. Een vorm van herkenning als het licht van de hemel er even overvalt. De persoonlijkheid en de naam doet mee. Niet helemaal terzijde gemeente, maar toch. Wat moet het voor Jezus zijn geweest? De wet en de profeten, Mozes en Elia. Ze spreken met Jezus over de achterkant en de voorkant, het kruis en de kroon. Ze bemoedigen hem. Daar, bij die bergtop, even dat uitzicht. Daar buiten Jeruzalem wacht niet alleen een heuvel, die heuvel daar ginds en een ruwhouten kruis, maar daaroverheen is een olijfberg zichtbaar, waar Jezus weer gaat terugkomen. Het graf kan hem niet houden en de hemel ook niet. Wat een troost, ook vandaag in een week van voorbereiding die begonnen is. Soms verlang je zo naar die toppunten, naar die bergtopervaringen. Nou, die zijn er ook op Gods tijd. En soms denk je, draag ik het echt goed genoeg, dat kruis? Ik vind het zo moeilijk om mezelf te verloochenen. Ik val zo vaak in de strijd tegen de zonde. Je hebt me niet voor niets Hebreeën 12 gelezen, hè? Al die mensen die geleefd hebben, die ons beschreven worden in Hebreeën 11... net als Mozes en Elia. Ze zijn ons voorgegaan, die wolk van getuigen. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? Je niet meten aan elkaar, maar zien op de overste leidsman en voleinde van het geloof. Jezus is de weg van de achterkant, de weg van het kruis, de weg van het lijden gegaan. En hij heeft het volgehouden tot het uiterste. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Hier krijgt hij even een voorsmaak. Prachtig. Nee, niet Plato, niet Aristoteles, niet Julius Caesar verschijnt daar. Maar Mozes en Elia. Ja, en Petrus die denkt, dat wil ik vasthouden. Laten we 3 tabernakels maken, zo mag je dat vertalen. Op en top Jood als hij is, gepokt en gemazeld in het Oude Testament. Hier verschijnt God. Dit moeten we vasthouden. In een tent, net als vroeger. Als de heerlijkheid van de Heere verschijnt. Nee. Petrus, Johannes en Jacobus hoeven geen tent. Als ze maar even bij mogen schuilen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, denkt misschien een ouder in de gemeente. In uw tent, daar zie ik de geheimen. Als ik er maar even bij mag schuilen, daar gaat mijn hart en mijn ziel naartoe. Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia. terwijl hij nog spreekt, komt de wolk. Een lichtende wolk. Even terugblikken. De Shechina van de Here, de heerlijkheid van God. En die overschaduwt hen. Is dat nou alleen Elia en Mozes en Jezus? Ik denk het niet. Want uitgerekend daar klinken woorden voor Petrus, Johannes en Jacobus. Voor u, voor jou en voor mij. Daar waar God verschijnt, op de berg. Goed luisteren, tweede. Goed luisteren. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Ik denk dat Mozes heeft gedacht, daar komt me bekend voor. Dat is mijn eigen tekst. God citeert wat hij me eerder in het Oude Testament al voor heeft gehouden. Ik mocht het toen tegen het volk Israël zeggen. Jullie die ten onder dreigen te gaan vanwege de occulte praktijken van de omliggende wereld. En de volkeren van die dagen. Jullie hebben leiding nodig. En zoals ik het heb gedaan, is het niet goed genoeg. Er komt een andere profeet, we hebben het gelezen. Luister naar hem. En het volk, ja, dat is zo mooi als je dat terugleest in Deuteronomium 18. Het volk had tegen God gezegd, u hebt ons gedaagd bij de Horeb, we zijn bij uw berg geweest. En op de dag dat u daar bijeenkwam, zegt de Heer, toen heb ik het wel gehoord, dat jullie gezegd hebben, wij willen de stem van de Heer, onze God, niet langer horen. En het grote vuur willen we niet meer zien. Als je Exodus 20 leest en daaraan voorafgaand Exodus 19, dan zie je het volk beven. Er is onweer. De grond die beweegt, die trilt, die beeft. Er is vuur. Wat een God, zo heilig, niet om aan te zien. We gaan er nog aan, we gaan sterven. Als God zich zo bekend maakt. Ja, zegt God, dat klopt. Maar ik heb ook een profeet. In de lijn van Mozes. Die zal komen. Dat is één uit jullie midden. Eén van jullie broeders. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied zal hij tot u spreken. Daar moest Petrus het mee doen. En Jacobus en Johannes. Petrus is het nooit vergeten. Als je 2 Petrus 1 leest. Vers 16 tot en met 19. Dan hoor je hoe hij erover schrijft, dat hij erbij was op de berg en zei, alsjeblieft mensen, al die mooie verhaaltjes die er soms in de kerk worden verteld, al die kunstig gedichte fabeltjes die je in de wereld om je heen hoort, ze halen het niet bij het profetisch getuigenis. Ik ben erbij geweest, ik heb de stem uit de hemel gehoord, ik zag Jezus, Mozes en Elia, dat hele plan van God dat naar zijn volmaakt bestek zal reizen, dat zal er komen, ik weet het zeker, de morgenster zal opgaan, Jezus is overwinnaar. Ik heb het gehoord uit de mond van God. Jongens en meisjes, als de Vader in de hemel met die wolk dichtbij komt en tegen de discipelen zegt, kijk eens naar mijn zoon, luister goed naar hem. Wat is dan het eerste wat Jezus zegt? Ik zie Petrus door zijn knieën zakken. Jacobus staat er hoofdschuddend bij. En Johannes doet de armen zo over zijn hoofd. En ze werpen zich ter aarde. Wat een ontzag hebben ze voor dit moment. De hemel raakt even de berg. Hoorden ze het nou goed? Ja. Deze is mijn geliefde zoon. Deze Jezus. Luister naar hem. En dan liggen ze daar op de grond. En wat zegt Jezus dan als eerste? Wat horen ze dan? Waar mogen ze naar luisteren? Ik vind het zo mooi. Dat is typisch het evangelie van Jezus. En Jezus, vers 7, kwam bij hen. Overschaduwd door de hemel. Een gezicht dat straalt als het licht. En hij raakt hen aan. wat zegt hij dan? Ja, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Blijf jij maar eens een poosje liggen om te ervaren wat het licht van God is. Nee. Wat zegt hij dan? Nou, Petrus, daar lig je dan met je grote mond, broeder. Dat is wel andere koek, hè? Wat je nou meemaakt. Nee. Sta op. En wees niet bang. Er is geen wolk in de Laankerk vanmorgen. Maar de Vader buigt zich met zijn aangezicht over mensen neer zoals Petrus, Johannes en Jacobus. Je ziet hem niet, maar hij laat van zich horen. En de Vader in de hemel, met alle engelen om zijn heerlijke troon heen, buigen zich over deze gemeente, zijn gemeente. En het enige wat ik ter sprake mag brengen, als het een andere evangelie is, als staat er een engel op de kansel, stuur hem naar huis, bied hem ontslag aan. Dit is het evangelie. Sta op en wees niet bang. Want als Jezus bij je is en de heerlijkheid van God omschijnt je, al moet je het kruis tot de laatste meter dragen, al zie je er enorm tegenop dat je de berg weer af moet, en al weet je totaal niet wat de dag van morgen brengt, als Jezus zegt, sta op, wees niet bang, dan mag je gaan. Ook al zie je op het moeilijkste deel van het pad soms slechts een paar stappen staan. Hij zal dragen. En het zal niet de eerste keer zijn voor alle gelovigen van alle tijden, dat als je zo nu en dan achterom blikt denkt, op bepaalde momenten droeg ik het kruis niet, maar het kruis mij. Hoe houd je dat vol? Goed luisteren. Niet alleen als Jezus zegt, sta op, wees niet bang. Maar ook als hij heeft gezegd, wil je achter mij komen? Dat hoeft niet, hè? Maar als je dat wil, neem je kruis op. Verloochen jezelf. Let op wat er komt, straks kom ik terug op de berg. En de heerlijkheid van God zal alles en iedereen omschijnen. En dan zal ik je vergelden aan je daden. Let daarop. Geef niet alles aan deze wereld, want wat baat het een mens als je de hele wereld gewint en je leidt schade aan je ziel. Volg mij. Luister naar mij. En als je dan Jezus ziet, in Jezus alleen, dan komt het inzicht. Wat voor inzicht? Op de berg Tabor kregen de discipelen even een vooruitblik van wat er gebeurt als de hemel de aarde raakt. Maar op de Olijfberg, als Jezus terugkomt, komt de werkelijkheid van God naar de aarde. Als je Openbaring 21 leest, dan zie je het gebeuren. De stad van God komt bij de mens. De stad met paardenpoorten. Waar niemand meer zal rouwen, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar niemand meer zal zeggen, ik snap de achterkant niet. Ik zie alleen maar het patroon van knopen en van warrigheden. Maar waarvan iedereen zal zeggen, hey, dit is geen duistere spiegel. Ik zie Jezus. Wat een uitzicht. Ook in een week van voorbereiding. Ja, op het podium staat straks weer een tafel. En de tafel is verbonden met het kruis. Maar niet alleen daarmee. Wij geloven toch dat Jezus, toen hij het laatste avondmaal van hemzelf vierde met de discipelen, terugdacht aan de uittocht, de Exodus. het land van de slavernij verlaten. Door de woestijn naar huis. En daar is een tafel. Een tafel waar ik proef en smaak. Ik ben onderweg. En steeds weer klinkt de stem van Jezus. Sta op. Eet een weinig. Wees niet bevreesd. Eet en drink. Zodat de weg niet te veel is. Let op de overste leidsman en volleinde van het geloof. Als je de berg weer af moet, de woestijn door. Want de volgende berg wacht. Daar zal Jezus komen. En aan mijn bescheiden inzicht. Veel meer is het niet, dat moet ik u eerlijk bekennen. Over bepaalde dingen heb ik een overtuiging waar ik helemaal voor ga. Hier ben ik slechts een leerling in groep 1. Maar als ik Openbaringen een beetje lees in het licht van Matteüs 17, dan geloof ik dat in Openbaring 11 Mozes en Elia nog een keer terugkomen. Op de aarde, als de twee getuigen. In Openbaringen 11 vers 1 lees ik dat de ene getuige weet hoe je water in bloed moet veranderen. En de andere getuige die weet hoe je het kan laten stoppen met regen. Elia en Mozes. Ja, en het lijkt erop alsof ook zij kopje ondergaan. Ze worden straks met hun dode lichamen op de straat geworpen. Maar er komt een wolk en die neemt ze op. En als die laatste weeklag heeft geklonken, komt Jezus terug. Wat een inzicht, ook voor de toekomst. Hier lijkt het soms ver weg. Als ik kijk naar Israël, wat een warboel. Als ik let op mijn eigen leven, wat een knooppunten. Maar zondagmorgen, hier in de laan, bij het kruis, is Jezus. Hij deelt weer uit, zodat een ieder die thuis komt straks zal zeggen, mijn Jezus, mijn alles, mijn heiland, mijn Heere en mijn God. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging, Psalm 89 en daarvan vers 7 en ook vers 8. Psalm 89 vers 7 en vers 8 als antwoord op de verkondiging.